onze hulp en onze enige verwachting, staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst nu voort om met elkaar te zingen van Psalm 22. Psalm 22 en daarvan het 13e vers. Ik loof heel lang u in een grote schare. En wat ik u beloofd in het heetst gevaar betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. En wat er verder volgt in het 13e vers van Psalm 22. Ook deze morgen stellen wij ons voor de spiegel van de heilige wet des Heren en zingen wij de naam van Psalm 38 en daarvan het 9e vers. Maar wat klaag ik, Heren der Heren, mijn begeren is voor u in al mijn leden, wat er verder volgt. Het 9e vers van Psalm 38 naar de lezing van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
We willen nu hier samen bidden en we willen de Heere dankzeggen met Sjouke en Elisabeth Kommery, die afgelopen donderdag werden verblijd met de geboorte van hun zoon, Klaas Hielke, met als roepnaam Hielke. Ook willen we de Heere dankzeggen met de jongeren die hun examen hebben mogen halen, Freddy de Boer, Leander de Kloet en Louis Harm van de Sluis. En we bidden voor Janna van der Veen, die deze week nog een herexamen mag maken. Laten we dan nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Heere, drie enige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Aan het begin van deze dienst zijn onze ogen op u geslagen. U bent het, Heere, die ons hier vanmorgen samenbrengt. Dat na een week van voorbereiding ook nu de avondmaal zondag mocht aanbreken. En dat u ons ook hier samenroept in uw huis rondom woord en sacrament. En mogen we hier dan zo vanmorgen samen zijn, Heere, in de gestalte van uw knecht David, waarover we toch ook straks in de prediking mogen horen. Toen hij het onder woorden bracht, 1 ding heb ik van de Heere begeerd, en dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En dat u zo ook in onze harten wilt geven, Heeren, voor het eerst en ook weer opnieuw, toch die honger en die dorst naar u, de levende God, en die honger en die dorst naar de Heere Jezus Christus en naar zijn gerechtigheid. Want Heeren, alleen in hem is toch het leven te vinden. En wat wilt u dan ook deze dienst dan nog ook weer laag tot ons afdalen? Niet alleen door de prediking van uw woord, maar dat u toch ook, Heere, het aangevochten en bestreden geloof van uw kinderen wilt bevestigen en wilt versterken aan uw heilige tafel. En dat bij de tekenen van brood en van wijn. En dan hebben we de afgelopen vrijdag met het bezinningsuur mogen overdenken, Heere, vanuit het formulier. Dat het alles spreekt van uw grandeloze barmhartigheid. En dat het alles ook spreekt van uw onbezweken trouw en van uw hartelijke liefde. En dat u zo dan ook straks zelf toch de nodiging laat uitgaan. En dan bidden we van u, Heere, en wil u dan zelf ook de nodiging brengen tot het hart van al degenen die u vrezen. Dat het zo gehoord mag worden, de Meester is daar en hij roept u. En dan zegt u het toch in uw woord, mijn schapen die kennen mijn stem. En ik ken dezelfde en zij volgen mij. En Heere, dat er dan ook in die gelovige gehoorzaamheid aan dat liefdesbevel van u, dan toch ook door al uw kinderen de gang tot de tafel mag worden gemaakt om daar uw naam te belijden. Want Heere, dat is het toch wat uw kinderen aan de tafel mogen doen, afwijzen van zichzelf, om daar uw dood te verkondigen, om daar uw uitnemende liefde te vermelden. Want Heere, dan zijn brood en wijn toch niet de tekenen en de zegelen van onze liefde en van onze trouw. Maar dan zijn brood en wijn toch de tekenen en de zegelen van uw hartelijke liefde en van uw onbezweken trouw. En dat u zo zelf als de hemelse bruidegom uw zwarte bruid opnieuw wilt ontrouwen aan uw tafel. En Heere, dat er dan zo ook aan uw tafel toch de gedachtenisviering aan het bittere lijden en sterven van uw zoon mag plaatsvinden. Om het daar toch te overdenken bij brood en beker, de dure prijs die uw zoon heeft willen betalen. De diepe weg die hij heeft moeten en maar ook heeft willen gaan om toch een verloren zondagsvolk op te gaan rapen. Uit onze nood en uit onze dood en uit onze verlorenheid. Om ze te brengen tot u en aan uw hart. Om te laten delen ook in de vergeving van de zonde en van het eeuwige leven. Heere, dat dan toch ook een hartelijke wederliefde tot u toch de vrucht mag zijn van de bediening van het avondmaal. Om des te meer ook aan uw zoon te worden verbonden. En dat er zo een toename mag zijn in het rechte geloof. Dat er een vrucht mag komen van meer liefde en meer blijdschap, meer troost en meer vrede. Een opwas ook in de kennis en in de genade van uw geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus. En dan kent u onze harten op het allervolmaakst. U weet, Heere, hoe het afgelopen week voor ons is geweest. Nog hoe dat we vanmorgen ons plaatsje hier in uw huis hebben ingenomen. Of dat was met een hart vol verlangen. Of misschien wel met een hart vol bestrijdingen en een hart vol aanvechtingen. Maar dan bidden we het van u. Ga onze bestrijders toch te keren. Wil spiesjerondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. En dat u het wilt spreken, Heere, tot onze zielen. Voor het eerst maar ook weer opnieuw. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Want wat hebben uw kinderen het ook elke keer weer nodig, Heere, om de blik te slaan ook buiten zichzelf. Om niet te bouwen op eigen werk, om niet te bouwen op allerlei gevoel, om niet te bouwen op allerlei bevindingen. Maar om als een arme zondaar opnieuw te leren rusten op dat volbrachte werk, op die volmaakte gerechtigheid van uw Zoon alleen. En zo bidden we van u, mogen alle dingen ook met eerbied en met orde en met stichting plaatsvinden. Wil u zelf ook de wacht betrekken bij de tafel, want Heer, het is toch ook een heilige dis. Wilt u ons ervoor bewaren dat we niet op verkeerde gronden zullen aangaan. Als we niet weten van onze verlorenheid en schuld. Als wij niet weten van dat hongeren en dorsten naar u en dat leunen en steunen op uw gerechtigheid. Als wij niet weten, Heere, van dat hartelijke verlangen om enkel en alleen in alles voor u en tot uw eer te leven. Heere, doe het ons dan inzien dat wij bekering nodig hebben. Bekering die u toch wilt werken door de bediening van uw woord alleen. O Heere, zegen daartoe dan ook de bediening van uw woord aan ons aller hart. Want uiteindelijk hebben we daarin toch ook allemaal van de jongste tot de oudste toe, toch ook hetzelfde nodig, die ware bekering tot u. Dat leven wat uit u is, gewerkt door uw heilige geest en door de prediking van uw woord. Schenk u ons dan allen toch een persoonlijke zegen. hier in uw huis, maar ook als we thuis mogen meeluisteren naar de verkondiging van uw woord. Als we vanmorgen de gang naar uw huis niet kunnen maken, omdat we verhinderd zijn vanwege ziekte, vanwege ouderdom, of als er wellicht andere redenen kunnen zijn. Heere, wil u het ook dan thuis goed maken en ook thuis ons een zegen bereiden. In het bijzonder ook als we in het verleden ook de gang naar uw tafel mochten maken. Heere, wil u ons dan ook een bijzondere zegen ook thuis toch schenken, ook tot versterking van dat allerheiligst geloof. En zo bidden we van u, dat we hier toch vanmorgen mogen samen zijn onder een geopende hemel. Dat we mogen merken dat u zelf aan de tafel aanwezig bent. En dat u dit huis vol wilt maken, Heere, van uzelf, van uw glorie en van uw heerlijkheid. En dat we aan het einde van de dienst het met Jacob mogen belijden. De Heere was aan deze plaats. Het kerkgebouw, het was niets anders dan een huis Gods en een poort des hemels, waar we God hebben mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Heere, gedenkt u ons ook in al de omstandigheden van het leven. Het kan allemaal zo verschillend zijn, zoals we hier zijn samengekomen. U weet wat een ieder nodig heeft, ook in de dagelijkse omstandigheden van het leven. Als u weet, Heere, van zorg en moeite, van nood en van pijn, van eenzaamheid, van rouw en van verdriet, mogen we het ook vanmorgen alles bij u brengen. En zou u ons ook in deze dienst nog een ogenblik boven alle omstandigheden willen uittillen, opdat wij niemand anders zullen zien dan u, o Heere Jezus Christus alleen. Tegelijk mogen we toch ook in deze dienst, Heere, de blijdschap en de dankbaarheid ook voor uw aangezicht uitspreken. Als we uw naam willen dankzeggen samen met Sjouke en met Elisabeth. Als zij afgelopen donderdag werden verblijd met de geboorte van hun zoon. Heere, dan willen we uw naam dankzeggen dat u alles hebt welgemaakt. In de tijd die achter ligt, in het dragen van de zwangerschap. Dat u het leven van moeder en kind genadig hebt willen sparen en hebt willen bewaren. En dat ze zo'n gezonde zoon ook uit uw handen hebben mogen ontvangen. We bidden van u, Heere, wil u de moeder nieuwe krachten geven. En deze jonge ouders gedenken, samen met hun kleine Hielke, die u toch aan hun zorgen hebt toebetrouwd. Dat zij ook deze jongen bij u mogen brengen. En dat hij ook al jong in zijn leven u de Heere mag leren dienen en vrezen als het allerhoogst en eeuwig goed. Dan zult u toch ook zelf zijn leidsman wezen en leren hoe wij wandelen moet. Zie dan op en alle neer, Heere, in gunst van boven. En schenk en zo uw rijke zegen voor tijd en eeuwigheid. En zo mogen we toch ook vanmorgen uw naam dankzeggen met de jongeren die afgelopen weken verblijdend bericht mochten horen dat zij hun examens hebben mogen halen. We denken aan Freddy, aan Leander en Louis Harm. Heer, u hebt hun inspanningen genadig willen zegenen. Daar mogen we u voor dankzeggen. U hebt wijsheid en krachten willen geven. En Heer, dat zij dan toch ook in hun jonge leven u daarvoor de dank mogen brengen. En zou u ze voor het verdere willen gedenken, Heer, ook als straks na de vakantie met een andere opleiding mag worden begonnen. Geef, Heer, dat het ook in hun jonge leven toch telkens maar weer de vraag zal zijn. Heer, wat wil u toch dat ik doen zal? En dat ze zo toch ook geen ander verlangen zullen hebben om ook hun leven in uw dienst te mogen besteden. Om ook tot zegen te mogen zijn op de plaats waar u hen roept en stelt. En datzelfde bidden we ook, Heere, voor Jana, als zij de afgelopen week toch een teleurstellend bericht moest ontvangen dat ze het examen niet heeft gehaald. En we dankbaar dat we mochten horen dat het er ook van de week nog weer een herexamen mag worden gedaan. Heere, dat geeft toch ook weer hoop. En we bidden van u, wil u haar dan ook in alles helpen. Haar moed en kracht geven, wijsheid, inzicht en verstand. En dat ze zo in biddende afhankelijkheid van u ook het herexamen mag maken op hoop van zegen. Gedenk haar daarin, Heere. En dat ook zo haar hoop, ook in haar jonge leven in alles toch van u alleen, de Heere, zal zijn. En dat voor tijd en eeuwigheid. Heere, zo leggen we het alles in uw handen neer. Gedenk u ons in deze dienst. Geef u alles wat nodig is in het luisteren naar uw woord, ook in het spreken van uw woord. Geef u alles wat nodig is ook rond de bediening van het sacrament. Maak het alles wel, Heere, en wees u zelf zo in ons midden. Niet omdat wij dat verdiend hebben, Maar doe het, Heere, uit enkel genade alleen. Ja, doe het, Heere, omwille van uzelf. Omwille van uw Zoon, die gij altijd hoort. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing komt vanmorgen tot ons uit het boek der Psalmen. En daarvan lezen we Psalm 27. Dus de schriftlezing is Psalm 27.
Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wien zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wien zou ik vervaard zijn? Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat ik zal zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een steenrots. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja psalm zingen den Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. En wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toren. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God, mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad, om mijn verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mitsgaders die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op den Heeren, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op den Heeren.
Weet u, de tekstwoorden voor de verkondiging van deze morgen vindt u in Psalm 27 en daarvan het vierde vers. In de voorbereidingsdienst stonden we stil bij de belijdenis van de blindgeborene, waarin hij het had over één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En dat komt ook vanmorgen hier weer terug, dat ene ding, als David hier belijdt, één ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Tot zover de woorden van onze tekst. Naar aanleiding hiervan staan we vanmorgen stil bij Davids ene begeerte. Dus Davids ene begeerte. En dan letten we kort op twee gedachten. Als eerste staan we stil bij de inhoud van zijn begeerte. En als tweede letten we op het doel van zijn begeerte. Dus Davids ene begeerte. En daarbij letten we dus op de inhoud van zijn begeerte en het doel van zijn begeerte. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we eerst met elkaar zingen van Psalm 31 en daarvan het 15e en ook het 17e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En ook het 17e, gelooft zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En wat er verder volgt in de versen 15 en 17 van Psalm 31. Ondertussen zal er worden gecollecteerd voor de Heer en zijn dienst. Er zijn vandaag drie collectes. De eerste is voor de diaconie. De tweede voor eredienst en pastoraat. De derde voor de kerkvoogdij. En deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Vanmiddag begint de dienst om 16:45. Vanavond is er nog gelegenheid om samen te komen op het avondmaalsgezelschap. We beginnen om 8:00 in de consistorie. Aanstaande donderdagavond zal er hier in de kerk een bidstond voor Israël worden gehouden. Dominee Egas en kandidaat van Asselt hopen deze avond te spreken. En de avond begint om 19:30. Aanstaande vrijdagavond wordt er in de grote zaal de laatste huwelijkstoerustingsavond door de Vluchtheuvel gehouden. Alle echtparen die deze toerusting vorig jaar hebben gevolgd zijn vrijdag weer van harte welkom. En denkt u dan ook nog even aan de collecte die wij ook op deze avond voor de Vluchtheuvel zouden houden. De avond begint om 7:45 en aanstaande zaterdagmiddag zal om 3:00 de afscheidsmiddag zijn in de Nijewarf, waarvoor u alle ook van harte bent uitgenodigd. Tot zover al deze afkondigingen, zingen we dan nu van Psalm 31, de versen 15 en 17. Davids ene begeerte. We letten dus kort op twee gedachten. Als eerste de inhoud van zijn begeerte. En als tweede het doel van zijn begeerte. Gemeente, wij weten vanmorgen allemaal wel wie David is. David, de man naar Gods hart, de liefelijke in de psalmen. En hier vanmorgen in onze psalm beleidt hij: één ding heb ik van de Heere begeerd. En wat zijn dat bijzonder rijke woorden met een hele diepe inhoud. Zeker ook als wij beseffen wanneer David deze woorden heeft gezegd. Want zeker ook hier aan het begin van deze psalm, dan zou je kunnen zeggen, dan is David in grote nood. Eigenlijk is hij in groot gevaar en David, hij is op de vlucht geslagen. Het is niet helemaal precies voor wie, of het nou is voor zijn zoons Absalom of voor zijn schoonvader Saul. Hoe het ook precies is geweest, velen waren tegen hem. En hij benoemt dat ook zo aan het begin van deze psalm, als hij spreekt over boze, over vijanden. En over zijn tegenpartij dus. En als hij die woorden heeft gesproken, dan klinkt daar ineens die heerlijke belijdenis. In dat vierde vers. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En dan komt natuurlijk de vraag boven, gemeente, wat is dat dan? David, wat begeert u dan? Verlangt David hier naar rust? Verlangt David hier naar veiligheid? Verlangt hij hier naar de ondergang van zijn vijanden? Nee, zegt David in onze tekst. Dat ene wat ik zoek, dat is dat ik al de dagen van mijn leven zou mogen wonen in het huis des Heren. Daar gaat mijn hart naar uit. Daar is het mij nu om te doen. Dus het is voor David in deze psalm niet het ergste dat die vijanden hem op de hielen zitten. Maar het ergste voor David is hier dat hij niet naar Gods huis toe kan gaan. En dat hij nou daardoor ook die tere omgang, die nabijheid, die gemeenschap met de Heere moet missen. Want het is toch juist ook in Gods huis dat de Heere zijn kinderen wil ontmoeten, ook in de weg van zijn inzettingen. En dat valt nu voor David weg. Dus met andere woorden, deze woorden die laten ons zien wat er leeft in Davids hart. Hij dorst naar God. Hij verlangt hier niet naar zijn mooie paleis in Jeruzalem. Hij verlangt hier niet naar een leven in rust of een leven in voorspoed. Maar hier, terwijl David daar is in de woestijn van zijn leven, hunkert en verlangt zijn hart naar de levende God. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Nou, en dat laat ons dan vanmorgen tegelijk al zien, gemeente, wat voor begeerte dit is geweest in het hart van de koning. De Bijbel vertelt ons heel eerlijk. Er zijn tijden genoeg geweest in Davids leven, ook na ontvangen genade, dat er heel wat andere soorten van begeertes er ook leefden in zijn hart. En dan bedoel ik verkeerde begeertes. Vleeselijke begeertes. Zondige begeertes. En heel eerlijk vertelt de Bijbel daarover, wat David toen had begeerd, toen hij het volk had willen tellen. En dat hij op een gegeven moment de vrouw van een ander had begeerd, Bathseba. En ook daarna ook de begeerte in zijn hart om zichzelf in dat alles te gaan rechtvaardigen. En als je dat op jezelf in laat werken, dan zou je toch zeggen, wat is de mens? Hoe is het mogelijk dat David dat alles heeft kunnen doen? En tegelijk zou ik vanmorgen willen zeggen, gemeente, nu ligt er een week van zelfonderzoek achter ons. En wie van ons kan er dan vanmorgen boven David uitkomen? Want als je jezelf eerlijk hebt onderzocht voor Gods heilig aangezicht, en als de Heer je eerlijk maakt, dan kan het niet anders, dan ga je ook jezelf aanklagen. En dan ga je er toch met Paulus belijden: ik weet, Heere, dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Het is zo anders bij ons als dat het was bij Adam en Eva in het paradijs. Want Adam en Eva in het paradijs, die hadden daar ook maar één begeerte. En dat was een zuivere begeerte, dat was een reine begeerte, om in alles alleen op God gericht te zijn. Maar nu kwam ik in mijn eigen hart zoveel andere begeertes tegen, zoveel onreinheid en zoveel verdorvenheid. Ook na ontvangen genade. En misschien was dat wel de strijd van een van ons ook afgelopen week. Dat door je heen ging, hoe zou ik de Heere dan ooit onder ogen kunnen komen aan zijn heilige tafel, want het is nog een heilig avondmaal. En nu zegt het formulier, die ontdekking aan zonde en schuld is aan de ene kant elke keer weer nodig. Dat wij zullen leren om onze zonde en onze vervloekingen te bedenken. En dat staat in de tegenwoordige tijd, dus dat komt elke keer weer terug. Met geen andere bedoeling dat wij onszelf daarover leren mishagen. Dat we onszelf daarvoor gaan schamen. En dat we een walging krijgen van onszelf en van de zonde. Maar, zegt ons formulier, dat niet alleen. Dat we dan toch ook des te meer, zoals ons doopformulier zegt, onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf zullen zoeken, bij Christus alleen. Om dan toch ook weer voor het eerst, maar ook weer opnieuw, met al je onreinheid te vluchten tot die geopende bloedfontein. Want het bloed van Jezus Christus alleen, dat wast en reinigt ons van alle zonden. En dat bloed alleen geeft vrede. Zo'n vrede in je hart. Een vrede met God die alle verstand te boven gaat. En ook vrede in je geweten. En daarom kan de gang naar de tafel wat dat betreft ook nooit worden gemaakt op grond van iets wat wij vinden in onszelf. Of omdat je van de week nou misschien zo'n goede voorbereiding zou mogen hebben. Of omdat je ziel in je eigen ogen misschien nu zo rein is. En gemeente, er is maar één werk wat voor God telt. En dat is het offer van zijn Zoon. En dat offer alleen kan Gods heilig oog behagen. En daarin alleen heeft God de Vader voldoening gevonden. En nu moeten wij leren rusten op dezelfde plaats waar ook God de Vader heeft leren rusten. Namelijk op dat enige offer van Christus alleen. Dus als David hier dan in onze tekst belijdt, één ding heb ik van de Heere begeerd. Dan voelt u wel aan, dan gaat dat niet over een zondige begeerte. Dan gaat het niet over een verkeerde begeerte. Maar dit is juist een goede begeerte. We mogen gerust zeggen, dit is de begeerte van de nieuwe mens. En wat zie je dan als je de oude mens en de nieuwe mens tegenover elkaar gaat zetten? O, die oude mens, dat is een broeinest van vuile begeerte. Paulus zegt, die oude mens die wordt verdorven door de begeerlijkheden der verleiding. Maar de nieuwe mens, die heeft maar één begeerte. En die begeerte die is gericht op de levende God. U zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. En zo verwaart David daar in al zijn nood ook niks meer van mensen. En al helemaal ook niet van zichzelf. Maar hij mag het niet verwachten van de levende God alleen. Van zijn verbondsgod, want hier wordt de verbondsnaam van de Heere gebruikt, met allemaal hoofdletters geschreven. En dan schrijft Spurgeon zo mooi, ook bij de uitleg van deze psalm. Dit is de deur waarop wij moeten kloppen. Dit is de waterput waarin wij onze lege emmers moeten neerlaten. Met andere woorden, wat mag David hier op de goede plaats zijn? Dit is de beste plaats die er is als hij het uitroept. Eén ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren. Nu David, hij heeft het hier heel nadrukkelijk over dat woordje wonen. En we weten allemaal, wonen, dat ziet op een langdurig verblijf. Dat is niet even gauw en even vluchtig. Net als een voorbijganger of als een reiziger die even voorbij komt en daarna weer verder gaat. Nee, David zegt, ik wil er al de dagen van mijn leven tot op de dag van mijn dood wel blijven. Juist daar in Gods huis. En dan moeten we bedenken, gemeente, dat in Davids dagen de tempel er nog niet eens was. In Jeruzalem stond maar een eenvoudige tent wat dat betreft. Een eenvoudige tent waar de ark van het verbond was neergezet. Maar het was voor David Gods huis geworden. En daar wil hij de levende God in Christus zo graag ontmoeten. Niet één keer en niet twee keer, maar elke keer weer opnieuw. En wat dat betreft, ja, dan is dat toch wel om jaloers op te worden wat David die zegt. Want zeker David, hij wist in zijn leven ook van andere tijden. Hij wist in zijn leven ook van andere dagen waarop hij de Heere weer vergeten was. En waarop hij vooral weer met zichzelf bezig was. Dagen waarin die zo dor en lauw en ingezonken en lusteloos was. Maar hier is het verlangen in het hart van de koning levend. Hier brandt een vuur van heimwee in zijn hart naar de levende God. En om te wonen in Gods huis. En dat brengt ons bij de tweede gedachte als we stilstaan bij het doel van zijn begeerte. Want dan vertelt David niet alleen in onze tekst dat hij er zo naar verlangt om daar in Gods huis te mogen wonen. Maar hij vertelt er ook bij waarom hij daar dan zo graag wil zijn. Hij verlangt daar namelijk zo naar om daar de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En waar moeten we dan aan denken, gemeente? Als het gaat over die liefelijkheid van God. Die liefelijkheid des Heren. Nou, de kanttekenaren die geven daar een hele mooie uitleg van. Die zeggen, bij die liefelijkheid van God, dan moet je denken aan de liefelijke godsdienst. Waardoor de Messias met al zijn weldaden wordt afgebeeld. En dagelijks wordt geloofd en wordt geprezen. Met andere woorden, heel de weg van de zaligheid en alles wat er nou in Christus te vinden is, dat werd in die dagen allemaal al zichtbaar uitgetekend en afgebeeld door al die voorwerpen die daar in Gods huis te vinden waren. Eerst in de tabernakel en later ook toen de tempel was gebouwd. En David zegt, daar wil ik graag zijn. Bij Gods inzettingen. David zegt, dat wil ik zo graag aanschouwen. En aanschouwen, ja, dat betekent natuurlijk niet even oppervlakkig de boel bekijken. En het betekent ook niet beschouwen, want dat doe je alleen maar met je hoofd, met je verstand. Maar in dat woordje aanschouwen klinkt toch iets door van de taal van het geloof. Dat wil ik aanschouwen. En laten we dat vanmorgen in de preek nog even heel kort met elkaar langs gaan, gemeente. Als we even vanmorgen in onze gedachten een klein stukje willen lopen door de tabernakel of door de tempel. En de jongens en meisjes die weten wel, als je naar de tabernakel toe ging, dan kwam je als eerste in de voorhof. En als je daar in die grote voorhof om je heen keek, dan zag je daar twee voorwerpen staan. Er stond aan de ene kant stond het brandofferaltaar en aan de andere kant daar stond het koperen wasvat. En wat weten we daarvan? Nou, het vuur op dat brandofferaltaar, dat had de Heere bij de inwijding van de tabernakel zelf aangestoken. Toen kwam de vuur vanuit de hemel. En toen had de Heer dat offer dus zelf aangestoken. En de Heer had de priesters de opdracht gegeven dat dat vuur nooit meer mocht uitgaan. Dat vuur op dat brandofferaltaar, dat moest dag en nacht blijven branden. En dat altaar preekte maar één ding. Zonder bloedstorting is er geen vergeving en kan niemand voor God bestaan. En juist bij dat brandofferaltaar werd er zoveel zichtbaar van het wonder van de plaatsvervanging. En toen ik daar van de week bij de voorbereiding zo over nadacht, moest ik nog even denken aan een paar weken geleden toen dominee Visser hier preekte in een door de weekse dienst voor de Geïnformeerde Bijbelstichting. En die maakte dat toen wel met een heel mooi voorbeeldje, heel concreet. Die bracht dat toen heel dichtbij. En daar moest ik even aan terugdenken en dacht ik, noem dat ook nu maar even in de preek. David zal dat vast ook hebben meegemaakt. Dat hij daar kwam bij die tabernakel en dat de priester vroeg, koning, wat komt u doen? En dat David het moest belijden. O priester, ik heb gezondigd. Ik sta bij God in de schuld. En dat die priester de koning het oordeel moest aanzeggen, koning, dan heb u de dood verdiend, naar recht. Maar kom mee en leg uw handen op dit offerlam en zie wat er gebeurt. En toen pakte de priester zijn offermes en dat offermes dat trof niet koning David, maar dat offermes trof dat lam die de hals werd doorgesneden. En dan moet je bedenken dat koning David daar stond. Hij met de handen op dat hoofd van dat offerdier. En dat hij letterlijk ervoer dat dier gaat nou sterven in mijn plaats. Als een rijke heenwijzing naar Golgotha waar het heilige offerlam getroffen zou worden. Ook door dat zwaard van Gods recht. Waar hij verteerd zou worden in de vlammen van Gods toorn. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dus als je daar liep in de vooraf, dan was er al genoeg te zien voor de ogen van het geloof als het ging over de rechtvaardiging van de goddelozen. Maar u weet, de rechtvaardiging staat niet op zichzelf. Bij de rechtvaardiging hoort ook de heiliging. En daar wees dat koperen wasvat op de dagelijkse vernieuwing. De heiliging van het leven. En dan is het heel opmerkelijk, gemeente. Als je al die hoofdstukken in de Bijbel naleest over de bouw van de tabernakel, dan kom je heel veel beschrijvingen tegen over al die voorwerpen in de tabernakel, waarvan tot in detail wordt beschreven hoe groot de afmetingen zijn geweest. Maar dat wordt over dat koperen wasvat niet verteld. Nergens in de Bijbel valt te lezen hoe groot dat koperen wasvat moet zijn geweest. En een van de uitleggers zegt, dat staat nou symbool voor de oneindige kracht die er ligt in Christus bloed. Daar ligt zo'n oneindige kracht in, dat is niet uit te meten. Dat valt niet onder woorden te brengen. Dat is ten liefste alleen maar te bewonderen en te beleven in het geloof. Nou, en als hij dan zo door heel het vooraf heen was gelopen, dan kon de priester het heilige binnengaan. En dan zag hij links in het heilige daar die zevenarmige gouden kandelaar staan, de menorah. En de lampen op die kandelaar, die moesten altijd blijven branden, die mochten ook niet uitgaan. Want die wezen zo heerlijk heen ook naar Christus die komen zou en die het zou gaan zeggen, ik ben het licht der wereld. En wie mij volgt, die zal in de duisternis niet wandelen. En als je dan vervolgens in het heilige stond en je keek naar de rechterkant, dan stond daar die tafel met de toonbroden. Ook alweer een verwijzing naar Christus, naar het levende brood. Dat hij als het brood des levens de enige is die ons hart vervullen en verzadigen kan. En ook stond daar dan nog het reukofferaltaar als een teken van het gebed. waarop het reukoffer werd geofferd. En dat mocht alleen maar worden gedaan met vuren van het brandofferaltaar. Als een teken dat wij dus alleen maar op grond van Christus bloed tot God kunnen naderen. En u begrijpt, gemeente, ik kan het vanmorgen verder allemaal niet gaan uitwerken. Ik kan het alleen maar even aanstippen in de preek. Maar ik zou vanmorgen dan willen vragen. Kun je David dan begrijpen? En zegt u dan vanmorgen ook met David mee? Is dit nou waar het je om te doen is? Is dit het nou waar je hart naar uitgaat, wat je hart begeert? Om Gods liefelijkheid, om Gods heerlijkheid te aanschouwen. De berijming zegt het zo treffend, hier wijd mijn ziel met een verwonderend oog. En dat geldt voor al die voorwerpen in de voorhof en in het heilige. En dat geldt natuurlijk ook wel heel in het bijzonder voor het heilige der heilige. Want u weet, daar stond de ark. Die ark van Gods verbond. Die ark die van Gods gunst getuigt. En in die ark, daar lag Gods heilige wet. Die heilige woorden van God. Die heilige woorden waardoor wij worden aangeklaagd. Waardoor wij worden beschuldigd. Waardoor wij worden veroordeeld. En zelfs worden vervloekt. En waar ook iedere Israëliet gelovig amen op moest leren zeggen. En wij niet minder, gemeente. Want dat is de enige weg. In dat buigen onder het vonnis van de wet. Om ook iets van de betekenis van het offer en van de kracht van dat bloed te mogen verstaan. Want door de hoge priester op de grote verzoendag, op dat gouden deksel van de ark, het verzoendeksel werd gespreid. En u weet wel, op dat gouden verzoendeksel, daar stonden twee engelen afgebeeld. En die engelen die tuurden maar naar beneden, naar dat deksel. Die tuurden maar naar dat bloed. En de Bijbel zegt, die engelen die zijn begeerig om dat geheim in te zien. Hoe kan dat nou? Dat de heilige God en dat verloren zondaren weer omgang en gemeenschap met elkaar kunnen hebben. Nou, dat kan maar op één manier, gemeente. Dat kan nou alleen maar in de weg van het offer, in de weg van het bloed, in de weg van de plaatsvervanging. Ik voor u. En David zat er wel zo vol van. En de kantekenaren zeiden het, hè. Het werd er alles afgebeeld. Heel die liefelijke godsdienst. Heel de weg van de zaligmaker. Heel de weg van de zaligheid. Om ook dagelijks te worden geloofd. En dagelijks te worden geprezen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En dan is het heel mooi, gemeente, in de grondtaal. Dan staat het er eigenlijk nog net ietsje anders. En ook net ietsje krachtiger ook. En dan staat er in de grondtaal. Eén heb ik begeerd. En wie is dat? Dat is Christus. Dat is het Lam. Eén heb ik begeerd. En dat is toch ook vanmorgen de taal van het ware geloof. Denk toch maar even terug aan die blindgeboren man over wie het vorige week ging. Die man die nog maar zo weinig wist. Maar hij beleed het. Eén ding weet ik, dat ik blind was. En u ziet, dat wist hij wel. Dat Christus hem de ogen had geopend. En wie hij voor hem geworden was. En zo is vandaag toch nog. Hoe klein of hoe zwak ons geloof ook kan zijn. Maar hij, dat lam, hij is dierbaar voor al de zijnen. Eén heb ik begeerd. En daarom ook in deze dienst de vraag, gemeente, wie is Christus voor u? Is hij nou alles voor je geworden? In de nood en in de dood en in de verlorenheid van je eigen leven? Strek je hart zich nu naar hem uit, omdat je nergens anders het leven meer kunt vinden. Niet in jezelf, Niet in je bekering. Niet in je kenmerken waar je misschien afgelopen week nog zo naar hebt lopen zoeken. Niet in je bevindingen. Hoe waar het ook allemaal is geweest en het gaat er ook niet buiten om. Maar gemeente, daar ligt het leven niet in. Als je daarvan kunt leven, dat is geen goed teken. Het leven ligt alleen in Christus. Waar Hij is en waar Hij wordt ontmoet. En waar Zijn liefde en waar Zijn gunst worden ervaren. Eén heb ik begeerd. En die ene, die wil nou vanmorgen straks aan de tafel ook de grote gast hier zijn. En hij roept al zijn onderdanen, al de zijne, al zijn discipelen aan de tafel. Komt, smaakt en ziet. Eet van mijn brood en drink van de wijn die ik heb gemengd. Om zo ook straks aan de tafel iets van zijn liefelijkheid en van zijn heerlijkheid te mogen aanschouwen. En dat hij dan opnieuw mag proeven. Die oneindige kracht die er ligt in het werk en in het bloed van Christus. Zodat je als een goddeloze in jezelf toch heilig en rechtvaardig bent in hem. En het is waar, hier op aarde blijft het altijd, zoals David zegt, een begeren en een zoeken. Hoeveel je door genade ook daarvan al hebt mogen vinden. In de Heere, in zijn dienst en aan zijn tafel. Maar hier op aarde raken we daarin nooit uitgezocht. In de hoogte, de diepte, de breedte en de lengte van die liefelijkheid en die heerlijkheid van God. De volle erfenis daarvan, die heeft de Heere weggelegd voor zijn kinderen, voor na dit leven. En daarom moeten we ook zeggen, als David hier zegt, één ding heb ik van de Heere begeerd. O, die begeerte is voor David in vervulling gegaan, toen hij kwam daar in Gods huis, in die tabernakel, maar die vervulling was maar ten dele. Maar deze woorden, ze zijn volmaakt in vervulling gegaan. Toen David zijn laatste adem uitblies, toen heeft hij zijn wens volmaakt verkregen. En toen mocht hij voor altijd bij de Heere wonen, om voor eeuwig Gods liefelijkheid en Gods heerlijkheid te aanschouwen en om voor eeuwig verzadigd te worden met Gods beeld. En nu heeft de Heere onderweg naar het vaderhuis voor al zijn kinderen het avondmaal ingesteld. We hebben het vrijdag nog gehoord als een maaltijd voor onderweg. En zo mag het ook vanmorgen in ons midden weer zichtbaar worden. Deze Jezus, hij ontvangt de zondaars en eet met hen. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, de berijming van de tekstwoorden. Deze ene zaak heb ik begeerd van God, daar zoek ik naar. Dit zij mijn zalig slot, dat zolang mij het levenslicht bescheen, in 's Heere huis mag wonen, hier beneden. Dat is het tweede vers van Psalm 27. Gemeente, dan willen we nu met elkaar het tweede gedeelte lezen van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe onze Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de belofte die de voorvader in het Oude Testament van den beginnen afgeschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen de toren Gods, onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin zijn de menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid en goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toren Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft. Waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt alle daaruit, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten. En uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt. En gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heilige avondmaals van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offer aan de die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door diezelfde geest onder elkaar als lidmaten van één lichaam en waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij alle eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en het vele beziën, vele wijnbessen, samengepest zijn de één wijn en drank vloeit, en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen, die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus ons eens lieven zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al te samen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad, jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken. Dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja, met hem, waarachter God en mens het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons, en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuw en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonde nimmer meer toerekenende en met alle dingen naar lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft van de Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Terwijl de tafel nu zal worden klaargemaakt, willen we met elkaar gaan zingen van Psalm 27. Dan zingen we het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen En ook het zevende, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Dus de versen 3 en 7 van Psalm 27. opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden. Zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen waar Jezus Christus is, onze voorspraak. Ter rechterhand zijn ze hemelse vaders, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking des Heiligen Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, alle dingen zijn nu gereed. En zo mag de nodiging in ons midden uitgaan en nodig de hemelse gastheren, al de zijnen aan zijn tafel. En wie zijn dat? Dat zijn al degenen die met David in de nood, in de schuld en de verlorenheid van hun leven niets anders hebben overgehouden dan de Heere alleen, Christus alleen, zijn gerechtigheid alleen, als de hoop en de troost van hun hart. Kom dan, want alle dingen zijn nu gereed. De Meester is daar en Hij roept u. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt alle daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Wij willen aan deze tafel lezen uit Jesaja 53, de eerste 5 versen. Jesaja 53. En in Jesaja 53 vers 1 lezen wij: wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Tot zover. Dan willen we nu gaan zingen van Psalm 116. Psalm 116 en daarvan het 7e vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. Het 7e vers van 116. Gemeente, zo mag de nodiging opnieuw uitgaan. Net zongen we over die trouwe Heere, wat zal ik die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. Als het goed is, heeft de bruid dan toch geen ander verlangen om hier aan de tafel zijn naam te verhogen. Zoals de bruid het hooglied zei, ik zal zijn naam, zijn uitnemende liefde vermelden. Wat een wonder dat de tafel er dan mag zijn, gemeente. We hoorden vanmorgen in de preek heel wel over het begeren van David naar de Heere, maar deze tafel staat er niet op grond van Davids begeren naar de Heere, maar het is precies andersom. Deze tafel staat hier omdat God David begeerde. En zo zegt hij het ook in deze dienst. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Kom dan, want alle dingen zijn nu gereed. En de Meester is daar en hij roept u. Gemeente, er mag nogmaals de nodiging uitgaan, de laatste nodiging voor deze tweede tafel. Er zijn nog een achttal lege plaatsen en er is bovenal nog een overvloed van brood en van wijn. En dan nodigt de hemelse gastin nog eenmaal. Zijn er nog in ons midden die ook met ons de dood des Heren wensen te verkondigen, die niet anders dan de dood in zichzelf hebben gevonden, maar die toch ook weten dat het leven van hun ziel in niemand anders ligt dan in Christus alleen. Dan wordt u niet alleen genodigd, maar bij God vandaan zelfs verwacht aan deze tafel, om hier zijn naam te verkondigen en om zo gesterkt te worden in dat allerheiligst geloof. Kom dan, want de Meester is daar en hij roept u. Gemeente, als er niemand meer is die met ons de dood des Heren wenst te verkondigen, dan zullen we ook besluiten met deze tweede tafel. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggen, de zegen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt alle daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dan willen we ook aan deze tafel nog weer verder lezen uit Jesaja 53, de versen 6 tot en met 12. Jesaja 53 vanaf vers 6. Wij dwaalden alle als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg, doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open, als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en zal het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig geluk voortgaan. Om de arbeid zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover. Dan willen we ook nu weer zingen uit Psalm 116 en nu het 10e vers. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. En wat er verder volgt in het 10e vers van Psalm 116. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons altijd samen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreken in zijn hart al dus. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft en die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. En gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. En zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan, tot in der eeuwigheid. Amen. Dan zullen we nu nog dank zeggen met het dankgebed uit het formulier. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte, dat gij uit grandeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uw heilige geestes de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten. Gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 23, ook een psalm van David, waar hij ook spreekt over het wonen in het huis des Heren. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Het zalig goed mij door uw gunst gegeven. Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 23. Gemeente, gaat nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.